Dit is het interview met de heer PSG, PSG Den Hollander. En zijn geboortedatum is 8 mei 1933.
Nee, dat klopt, als een neus.
Meneer Den Hollander, als eerste wil ik graag van u weten, bent u in Leiden geboren?
Ik ben in Leiden geboren, maar ik heb de eerste levensjaren doorgebracht in Leiderdorp, in de Doeslaan.
Ja.
Want mijn vader had daar een tuinderij. Bloemen kweekte die dan eigenlijk.
Ja.
Dat ging niet zo best. En toen is hij uiteindelijk, heeft hij de tuinderij weggedaan. En hij had als jongen zijnde, had hij vroeger al op een scheepswerf gewerkt. En toen is hij vanuit de tuinderij, is hij weer bij de scheepswerfboot in de Sumatrazaad gaan werken. En dat, nou ja, hij is eigenlijk de rest van zijn leven in de scheepbouw gebleven.
Ja, ja, wat voor werk deed hij daar?
Nou, mijn vader die was op het laatst was die chef in de afschrijverij. Dus dat was een plaatwerkerij, daar werden de platen voorgevormd. Dus de scheefplaten, ja, en dat was natuurlijk allemaal heel ouderwets, want je kan je niet voorstellen, maar ik heb nog gezien dat ze de platen, de scheepshuiden als het ware, die stonden ze in de vorm te kloppen op een zandplaat. En dan stonden ze met een man of vier, stonden ze met een zethamer, stonden ze om beurt een klapje te geven. En zo werd die plaat, die werd dan in model gebracht.
Ja, dat was zwaar werk.
Dat was, ja, en het was eigenlijk onbegrijpelijk dat de mensen nooit op elkaars hamer sloegen. He, want dat was tik, 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 ging dat. He, en iedere tik was natuurlijk een andere hamer. En dat maakte ook natuurlijk verschrikkelijk veel lawaai en stof van je kanaal, want dat lag in een zandbed. En dat zand eronder, dat ging natuurlijk ook stuiven.
Ja.
Dat zijn wat de scheepswerf betreft. Later hebben ze toen een pers gekregen en dat ging dan automatisch.
Oh, ja.
Dat ging misschien wel 10 keer sneller als met de hand en misschien wel vaker.
Ja.
Want ik weet nog dat er werd zo'n schip, die werd als het ware echt helemaal met de hand opgebouwd. Want de platen die werden dan met ik weet niet hoeveel man tegen het schip stond eerst natuurlijk het geraamte stond over het. En dan werd er allemaal geklonken. En dat gaf ook verschrikkelijk veel lawaai. Ik weet nog goed, dat heb ik zelf nog gezien. Dan had je een zogenaamde heetmaker en die had dan een vuurtje. En er stond een plaat met gaten en er stonden die klinknagels die stonden erin. En als ze dan heet waren, dan pikte hij hem met een tang en dan gooide hij hem naar de aanpikker. En die pakte hem op en die stopte hem in het gat. En op een gegeven moment had die vent een paar laarzen en toen gooide hij zo'n nagel in zijn laars. Ja. En hij had gelukkig de tegenwoordigheid van reis om het water in te springen.
Zo.
Ja, want het schip stond natuurlijk ook aan de zijkant. Yeah. Ja, ja,
oh, dat, jeetje.
Dat
ja.
Zijn, dat, heb je weer zoiets, dat komt dan toevallig weer even boven.
Ja, maar dat is juist leuk voor ons om te horen.
En dat zijn dan nog dingen dat je zegt, ik heb nog gezien dat ze die schepen echt praktisch helemaal met de hand opbouwen.
Ja, 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 ja.
En toen later, toen kregen ze dan een giek, twee gieken hadden ze ook. En dat was eigenlijk een mast die normaal gesproken op een schip stond. Dat was het eerste hijswerk wat ze kregen. En dan helemaal tegen de Spanjaardbrug aan, daar stond dan nog een kraantje. Die heb ik ook nog meegemaakt, moest je ook met de hand bedienen.
Mm-hmm.
En dat werd dan gebruikt bij de inbouw van motoren en zo.
Mm-hmm.
En later hebben ze dan een torenkraan gekregen.
Yeah.
En toen ging dat nu allemaal veel makkelijker. Toen kreeg je ook de helling aan de zeil.
Ja.
En daar werd die schepen dan te later gehaald.
Ja.
Dat heb ik ook maar helemaal gezien.
Ja. Maar mag ik even terug naar Leiderdorp? Daar had uw vader een tuinderij. Op welke leeftijd bent u als gezin naar Leiden gekomen?
Ik denk haast in 1938, denk ik. Iets rond die tijd dat we teruggegaan zijn naar Leiden.
Dus u was 5 jaar.
En toen heb ik eerst, ik geloof een maand in de Tollestraat gewoond, want dat kon toen. Toen waren er huizen genoeg.
Tollestraat.
En toen zijn we uiteindelijk in de Rijndijkstraat terechtgekomen. Ja, en daar heb ik dan gewoond tot ik denk 1946. Iemand, daar heb ik eigenlijk de hele oorlogstijd verder gewoond. En, ja, en toen is mijn vader, die is op een gegeven moment in de oorlogstijd, is die opgepakt. En naar Duitsland vervoerd. En mijn moeder die lag toen de tijd in, die lag net in het ziekenhuis. Dus wij hebben dan een periode gehad dat mijn oma, mijn vaders moeder dan, die zorgde voor ons. Maar die moest ook van tijd tot tijd naar huis om voor haar eigen zoon te zorgen, want ja. Die had ze ook nog thuis.
Ja, want dat wilde ik nog eventjes aan u vragen, van hoe groot was het gezin waar u uitkomt?
Maar ik had twee zusters en twee broers.
Die waren ouder dan u?
Nee, ik ben de oudste.
U bent de oudste?
Ik ben de oudste.
Oké, okay. Ja. Dus die zijn geboren in de Rijndijkstraat?
Ja.
Oké, okay, ja. En uw grootste?
Mijn zuster weet ik niet zeker. Die is denk ik geboren in nog in Leiderdorp, denk ik. Nee, maar van mijn jongste broer en mijn jongste zuster weet ik in ieder geval zeker. Dat ik nog, want mijn jongste broer weet ik nog. Die lag nog in zijn huid, een ledikantje, wat mijn vader nog gemaakt had. Want dat deden ze toen de tijd. Hij maakte, de ouders maakten zelf het wiegje of het ledikantje nog. En dan weet ik nog, dan moest ik altijd mijn jongste broer voeren. Hè? En het was natuurlijk erg genoeg, maar je nam stiekem nam jezelf wel nog wat mee. Ja. Maar je moest het lepeltje even afstrijken iedere keer, weet je wel.
Proef of het niet te heet was.
Ja, of dat hij niet te vol was.
Ja, ja.
Ja,
dat, leuk. Ja, ja, ja.
Ja, en dat, ja, dat zijn dan ook dingen dat... En dat komt dan weer terug.
Ja, ja. En u vertelde net, uw oma zorgde bij u thuis omdat uw moeder ziek was. Die lag
mijn
in het ziekenhuis. Maar ze was hartpatiënt, zei u
mijn
net ook al.
Was hartpatiënt, ja. Want daarvoor hadden we al een hele hoop problemen. Dat ik moest regelmatig naar de huisarts. Dat moest allemaal lopend gebeuren, want er was niemand die telefoon had. En de huisarts, die woonde in de hoofdstad in Leiderdorp. Dat was dokter Persant Stuf.
Oh ja.
En... dan moest ik hardlopen daarheen en dan weer over de Lage Rijndijk, over de Valkbouwmanweg terug naar mijn vaders scheepswerf, moest ik mijn vader gaan waarschuwen.
Jeetje.
En ja, dat moest allemaal hardlopen en op je blote voeten.
Waarom op uw blote voeten?
Nou, omdat er geen schoenen waren.
Er waren helemaal geen schoenen.
Geen schoenen en ik had klompen. En die klompen, nou ja, ik had natuurlijk een paar eeltplaten onder mijn voeten zitten. Die waren nog beter als je leren zo onder je schoenen.
Moet je
nou. Ja. Ja. Ik word tegenwoordig wel eens op zo'n lopen. Je hebt een schelpje onder je voet.
Ja.
Dat was vervelend. Maar toen de tijd, nou ja, je liep overal overheen.
Oh, ja, ja, ja.
Dat,
En dan ging u op uw blote voeten naar de huisarts in de Hoofdstraat. En dan vragen of die thuis wilde komen voor
uw
moeder.
Ja, dat deed hij ook.
Ja.
Want toen de tijd was het gewoon zo, als ik daar kwam, dan ging hij gelijk. Hij gaf me nog geen eens tijd om uit te praten, want hij wist natuurlijk wat er met mijn moeder aan de hand was.
Okay.
Nou, en dan ging hij naar mijn moeder toe. En vaak was het zo, als ik dan bij mijn vader was, dat ging allemaal hardlopend. En dan was ik bij mijn vader geweest om mijn vader te waarschuwen. Nou, en voordat ik dan thuis was, soms had ik dan nog wel. Dus dan waren mijn vader en de huisarts er allebei nog. En soms was de huisarts alweer weg.
Ja, ja, ja. Ja,
maar
ja, ja.
Ja, tegenwoordig kan je dat niet meer voorstellen, ja. Maar... ja, wat moest je? Telefoon was er
nee,
niet.
Nee. En hoe lang is uw moeder ziek geweest?
Nou, mijn moeder die is eigenlijk...
Was ze de hele leven lang...
Totdat zij op een gegeven moment heeft ze, want ze was ook een van de eerste die een nieuwe hartklep kreeg.
Oh.
Nee, want dat heeft toen de tijd, als ik het goed herinner, heeft dokter Blom dat nog gedaan.
Oké.
Okay. Ja, dat was toen de tijd, was dat, nou ja, dat was eigenlijk sensationeel.
Hè? Ja.
Dat blijkt wel dat het heel erg nodig was. En dat hij ook net een was een pacemaker. Mijn moeder was ook een van de eerste die een pacemaker kreeg.
Aha. Ja, ja. En hoe oud is uw moeder in...
Nou, ze is bijna 95 geworden.
Zo. Ja. Oh, ja, ja, ja. Goed, en u vertelde, oma deed veel bij u in huis,
ja.
He, het gezin zorgde, voor het gezin zorgde zij. Maar ze ging regelmatig terug naar haar eigen huis.
En zij woonde in, aan de Rijn in Leiderdorp, nummer 28, ik zal het nooit vergeten.
Maar niet in de Hoogstraat in Leiderdorp?
Nee, het was de Hoogstraat. Die ligt achter de...
Net achter de Oude Rijn.
Ja. Maar zij woonde echt aan de Oude Rijn.
Oh, zij woonde echt aan de Oude Rijn.
Ik geloof dat het Jaagpad heet.
Oh, ik weet.
Jaagpad 28.
Ja. Maar dan ging zij van de Hoge Rijndijkstraat weer naar haar eigen huis. Daar had zij ook een gezin nog?
Ja, maar mijn jongste oom die was er nog.
Oh, jongste oom, die woonde thuis.
Mijn andere oom, wat ik net al vertelde, die zat in Rusland geloof ik, bij de organisatie TOT.
Aha, ja.
Ik weet nog goed, wij hadden dan ooit nog een foto van hem met twee tantes ernaast. En dan had hij nog dat hakenkruis op zijn arm staan. En dan had mijn moeder dat helemaal mooi zwart gemaakt.
Oh,
ja. Dat mocht natuurlijk niemand zien.
Dat was
foute boel.
Want u vertelde net, TOT stond voor? Waar was dat van, TOT?
De organisatie TOT.
En volgens u stond TOT voor?
Nou, waar het voor stond, maar het was een transportorganisatie.
Het was een Duitse transportorganisatie. Oké,
En ik denk dat het een Duits leger onderdeel was. Net als dat je de genie hebt en noem maar op.
En uw opa, want die mis ik in
vader,
het verhaal.
Mijn vaders vader, die heb ik nooit gekend.
Oké. Maar de man van die oma die veel voor u zorgde, dat was die man?
Dat was die man, die heb ik nooit gekend.
Nee.
Die is geloof ik maar 48 jaar geworden.
Ja.
Nou, mijn vader is ook niet oud geworden. Nee. Mijn vader is maar 62 geworden.
Oh, dat is ook niet oud. Nee.
Ja.
Eventjes terug naar, u had zelfs twee broers... Twee zussen. Hoe was de onderlinge band tussen de broers en zussen? Want u was de oudste.
Ja, maar weet je, Lies, dat ik juist zo merkwaardig, daar kan je eigenlijk weinig over zeggen. Omdat je was eigenlijk altijd bezig, hè, of kijken of je ergens hout kon stelen, hè, of kijken ergens, je was altijd onderweg om de boel een beetje draaiende te houden.
Mm-hmm.
En
maar dat hout stelen, was dat in de oorlogstijd?
Nou, dat was in de oorlogstijd.
Ja. Dus dat... Maar als ik even terugga naar de oorlogstijd. Toen de oorlog begon was u 7. Want u bent van 33. Ja. En de oorlog begon zeg maar 40. Ja. Voor die tijd, u was de oudste. Maar u ging ook wel naar school.
Ja.
Welke school ging u?
Ik ging naar de Lange Brugschool.
Lange Brugschool.
De benedenschool. Hoofdmeester meneer Bosma.
Oké.
Meneer Bosma.
Ja. Wat kan u zich nog herinneren uit die schooltijd?
Nou, ik weet dan, ik heb een juffrouw Heuvelmans. Dat is heel gek, maar dat was toen de tijd al een heel oud meisje. En juffrouw Antonia. En dan hadden we juffrouw Etermans. Dat was ook in de vierde klas. En die had altijd de rot gewoond, die had lange nagels. En als je dan niet deed wat zij wilde, dan pakte ze weet en dan zetten ze die nagels in.
Ja,
zo ging dat hoor. En dan hadden we meneer Tailleur. Dat was ook een strenge meester, maar echt een rechtvaardige meester. En die had altijd zijn sleutelbos op zijn bureautje liggen. En als je wat uitvrat, hij kon heel goed mikken, dan gooide hij precies dat sleutelbosje. Die gooide die bijen op de bank. En dan moest je dat terug komen brengen. En dan moest je je hand ophouden. En dan had hij zo'n lange liniaal. En dan gaf hij een pets op je vingers. Nee, dat je nooit van je leven zou
hebben.
Zeker 3 maanden was je genezen. Ja. Nou, toen de tijd ging dat nog.
Ja.
Want ik heb ook wel eens gehad. Dat werd ik achter het bord gezet. En ik had het een of ander aangeweid en de meisje die was kwaad en die gaf een lel en door een blauw oog.
Ach.
En ik zou je vertellen, ik door ze thuis nog eens te vertellen hoe ze kwam. Want als ik dan tegen mijn vader zei, ja de meisje heeft een klap gehoord. Dus, die zou het wel verdiend hebben, dan kijk ik er nog eentje achteraan uit. Ja, zo ging dat toen de tijd. Toen was er nog een beetje discipline.
Ja. Heeft u wel goede herinneringen aan de schooltijd?
Nou ja, weet je, dat is mijn schooltijd. Ik ben geen beste leerling geweest, want ik heb altijd zitten praktiseren. Dat weet ik nog heel goed, altijd hoe het met mijn moeder ging. He, als ik op school zat, zat ik er altijd aan. Ja, want te pas en te onpas kreeg ze dan een hartaanval. Nou, en dan liep ze schrijven door het huis van heen. Ik wil niet dood. En ja, dat blijf je altijd bij.
Ja.
En het gevolg daarvan is ook, misschien ook wel een excuus van mij, maar ik ben 3 keer blijven zitten op de lagere school.
Mm. Maar dat kwam omdat u zich zorgen maakte over de thuissituatie.
Dat weet ik dus niet, want als je tegenwoordig de verhalen hoort, dan zeg je, ja, dat ken je anders als dat moet zo wezen.
Mm. Ja.
Ja, dus en voor de rest, ik weet wel dat ik lag ook vaak in de knoop met pestkoppen, want dat kon ik nooit hebben. Ik heb er zelfs nog eens eentje, dat was een gozer, was ik in zekere zin, was ik daar zelf ook nog wel een beetje bang voor. En die liep op een gegeven moment, die had een rot gewoonte, die had een meisje, Marieke heette ze geloof ik. En die hadden een tweedehands juwelenhandeltje op het Kort Rapenburg. Je moet haast de zaak hier nog gekend hebben, want hij had nog lang na de oorlog heeft hij er gezeten. Het was die dat meisje weer aan het treiteren en ik word zo kwaad. Dat heb ik die knaap is flink aangepakt. Toen heb ik echt een knoppartij gehad.
Mm.
En hij heeft ook nooit dat meisje meer gepest.
Nee.
Nou, dat... Nou ja, en dat had je dan wel meer. Dat kon ik nooit hebben. Dat iemand een ander liep te treiteren.
Nee.
Kijk, je maakt allemaal wel eens een zotte rijden natuurlijk. En dat doe ik zelf ook wel. Maar echt iemand een hak zetten. Mm. Of geintjes maken ten de koste van een ander. Nee, daar hou ik niet van.
Nee, en toen.
De tijd ook al niet.
Nee.
Maar voor de rest heb ik ondanks dat ik ben blijven zitten, ik heb altijd met mijn klasgenootjes verder goed kunnen vinden.
Nee.
Ik heb helaas ook een paar die Joods waren, die ook weggehaald zijn en ook nooit meer teruggekomen zijn.
Begreep u dat, toen der tijd?
Nou, weet je wat het is, toen der tijd werd er eigenlijk achteraf... Door de publicaties en alles wat je leest. Maar in die tijd, dan wist je wel dat die mensen opgepakt waren. En je miste ze natuurlijk wel. Want op een gegeven moment, ik geloof dat... Het was in de 4e klas dat gebeurde. En dan zijn er opeens een paar leerlingen. Die komen niet meer. Maar daar werd verder ook geen aandacht aan besteed. Er werd ook geen uitleg gegeven door, voor zover ik weet... Door de schoolmeester of
nee,
zo.
Nee.
Hm. Tegenwoordig dan zou de hele school bij elkaar geroepen worden. En dan worden er allerlei herdenkingsdagen en weet ik wat georganiseerd. Maar in die tijd was dat gewoon niet.
Ik heb niet over gesproken.
Dingen gebeurden en je hoorde er verder niks meer over.
Nee. Als ik nu even terug ga in de tijd, hè, u was... 7 jaar toen de oorlog begon. U zat toen dus op de benedenschool nog. Maar toen brak de oorlog uit. Is er toen nog wel een periode geweest dat u gewoon naar school kon gaan?
Ja, ik geloof de eerste 3 jaar. Ik ken ook eerder, ik weet niet meer precies wel meer hoor. Maar onze school die is toen ook ingenomen. Dat is een kazerne geworden. En toen heb ik ook op de... tijdelijk voor halve dagen op de 3 Oktoberstraat school gezeten. Okay. En ook nog op de, in het Joodse weeshuis op de Hooglandse Kerkgracht.
Ja.
Want daar hebben we ook nog school gehad.
Ja, ja. En dat waren de eerste 3 jaren van de oorlog, zeg maar? Dat
nee, de eerste jaren van de oorlog zijn gewoon geweest.
Ja.
Maar ik weet niet meer of het nou in de 2e of in de 3e klas is geweest. Het kan ook zijn in de 4e klas.
Ja, ja.
Dat we uiteindelijk naar...
Verdeeld werden, 3 oktober.
Ja. En je had ook wel dat je alleen maar halve dagen naar school ging. En soms helemaal niet, want het kwam ook wel eens zo uit. Dan kon het gewoon niet.
Nee.
Dus je had eigenlijk, zeg maar gerust, altijd halve dagen.
Ja. Want voordat we wat dieper over de oorlog nog gaan praten... de buurt waar u woonde, de Hoge Rijndijk, bij de Hoge Rijndijk, bij de Rijndijkstraat... winkels, waren er winkels toen
de
tijd?
Nou, overal, zoals hier ook in de buurt, had je overal mensen... die hadden er voorkamertje als winkeltje ingericht. En daar kon je dan bijvoorbeeld sigaretten kopen of wat ook. Sommigen die hadden een, echt een winkeltje. We hadden daar onder andere Habraken zitten. Dat was, dat, die had dan op zijn muur echt een winkeltje. Daar stond een weegschaaltje.
Maar in de Rijndijkstraat of?
In de Rijndijkstraat, ja. En daar had je dan ook een paar mensen. Die hadden dan een, nou ja, hoe moet je dat noemen? Ze verkochten dan wel het een en het ander, maar waarschijnlijk, want er zat ook een familie Biesheuvel. Die hadden ook een soort winkeltje op hun manier, maar toch niet zo uitgebreid als die Haverhaken. Die Haverhaken die had eigenlijk een winkeltje dat, nou ja, dat kon je echt een winkeltje noemen.
Maar waar moet ik aan denken? Kruideniers waren of een melkwinkel waren, of bakker?
Ja, en we hadden ook een bakker hadden we zitten. En ook voor in de straat, daar zat Koba van Leeuwen. Dat was echt een soort snoepwinkeltje. Die zat naast de bakker.
Oh.
Ik, hoe de bakker heette, weet ik niet meer. En dan had je helemaal op de hoek, daar zat een winkeltje van Garen en Band aan de Hoge Rijndijk dan. En dat was, als ik me goed herinner, hoe heette die nou? Snijders,
die zitten nog.
Ja, die zitten aan de overkant.
Oh.
Maar ik geloof dat hij toen de tijd, het kon zijn, ook zijn dat er anderen gezeten hebben. Want Snijders, daar moest ik vaak voor mijn moeder heen. Om een klosje garen te halen en zo.
Ja.
En dan had je daar tegenover, daar zat een delicatessenwinkel. Dat was, hoe heette die? Hij had een rijschool hier aan de tent van de straat. Van de Lacourt.
Oh ja.
Han Lacourt.
Ja, ja.
Ja, toen de tijd. En daar moest je, als er een verjaardag was, wel eens een paar bonbons halen.
Oh.
En toen weet ik nog, toen had ik nog stiekem, had ik één bonbon geproefd. En ik kwam thuis. Ja, dat klopt niet, zei mijn vader. Ik zei, nee, echt, die zak is ingewezen. En hij is er naartoe gegaan. Nou, toen heb ik hem al op mijn bliksem gehad.
Oh,
ik had echt wel een bonbon gepikt.
Ja, ja.
Maar dat door ze natuurlijk niet te zeggen.
Nee.
Maar ik weet het nog wel.
Maar daar was geld voor wel?
Nou, dat waren natuurlijk bij verjaardagen. Daar werd er vaak voor gespaard of zo. Of op een andere manier werd het toch wel apart geweest.
Ja.
Want er was echt geen geld. Want ja, met 5 kinderen. En dan mijn vader werkt alleen. Want tegenwoordig werken man en vrouw.
Ja.
En toen de tijd was het ook wel weinig.
Ja.
En wat je dan bij ons in de straten heel veel had. Dat meisje die werkte voor de conservindustrie. En er waren ook vrouwen die hadden een breimachine in huis dan. En die werkte voor Van Wijk of wat ook. Dan breiden ze sokken of truien of wat ook.
Van Wijk, is dat de fabriek ook die in de, op de Hoge Woerd stond? Als dekenfabriek? Of?
Van Wijk, dekenfabriek. Ja, en ja, later heb je ook nog aan de Nieuwe Vaart gestaan.
Ja, ja.
Aan de Kanaalweg.
Kanaalweg,
zeg maar.
Ja.
Ja. Daar, en daar hebben in de oorlogstijd ook nog Duitsers in gezeten.
Ja, ja. Maar die dames die breiden sokken?
Sokken. En,
voor die Van Wijk, van de dekenfabriek?
Ja, ja, oh. Ja, of Van Wijk, want dat kan ook Klos en Leenbrugge zijn. Want wij hadden hier natuurlijk Klos en Leenbrugge, Van Wijk.
Klos?
Klos en Leenbrugge.
Oh,
die zitten dan, nu bij Nieuwe Energie.
En dan had je ook nog, en dan had je ook nog de Chet-fabriek. Hoe heet je die nou? Dat is van de Rauwel heette. En maar ja, je had hier natuurlijk veel textielindustrie.
Ja, ja.
Want dat kon je ook heel goed zien als het als je langs Trapenburg liep bijvoorbeeld. Dan kon je precies zien wat voor een kleur dekens of zo maken waren bijvoorbeeld. Of andere dingen of wol. Want de ene keer dan was het water was helemaal blauw en de andere keer weer rood. En dan had het weer, dan was het weer zwartig.
Ja.
En dat stonk altijd als de pieten, want het was er ook altijd een rotte eieren.
Ja, ja, rotte eieren. Ja.
Ja, want als je daar nu langskomt, nou, dan sta je er echt van te kijken hoe dat veranderd is. Want als jongen zijnde ging ik er heel vaak op de kant liggen en dan haalde ik kleine varentjes uit, want er groeiden allerlei bijzondere plantjes in die woonkanten.
Ja, ja.
Ja, nu nog wel, maar toen het hij was.
En die, wat deed u met die plantjes dan?
Nou, ik had in de Dijkstraat ook nog een klein tuintje en dan zette ik ze in de tuin.
Oh,
en sommige
leuk.
Dingetjes deden het en andere gingen gewoon dood.
Ja, ja. Een soort hobby van u. Was
ja,
dat
nou ja, dat is nou nog mijn hobby eigenlijk.
Ja, want u heeft uw tuin nu volgestaan.
Ik heb er altijd al interesse in gehad.
Maar dat kwam van huis uit misschien, omdat uw vader ook een tuinderij had.
Ja, en nadat mijn vader heeft dus ook, toen hij eenmaal weer op de scheepswerf werkte, heeft hij ook nog altijd een tuin gehad. En later heeft hij ook nog een volkstuin gehad. Maar dat kon hij op een gegeven moment niet meer bolwerken. Want hij had verschrikkelijk veel last van zijn rug. Want hij had ischias.
Oh, yeah.
Dus toen heb je zijn tuin weg moeten doen. Yeah. En dat ging hem ook wel als harder.
Yeah.
Maar daarvan dan hadden wij ook het voordeel dat in de oorlogstijd hebben wij eigenlijk geen honger geleden. Want mijn vader had, voordat hij naar Duitsland ging, had hij al een hoop aardappelen naar huis gehaald. En kolen en rapen en wortelen en uien en noem maar op. En want hele zonde, want wij lagen eigenlijk tussen het eten te slapen.
Ja?
Ja, ja, oh. we hadden alleen maar een zolder. En daar sliepen weer 5 kinderen en aan de voorkant was een ouderkamer. En op die zolder sliepen we met z'n 5, maar dat lag ook. En dan had hij in de tuin thuis had hij ook nog een pet gemaakt, dus een kuil. Had ook nog aardappelen en alles opgekookt. En op de tuin aan de douche in Leiderdorp, daar had hij ook nog een grote kuil met allerlei etenswaren. He, worteltjes, kreukjes, nou ja, noem maar op, al wat je zwinters op kon komen.
Ja, ja.
He, dus, en dan ging mijn moeders vader, die ging dan, als het nodig was, dan ging die dan naar die tuin. En dan ging die dan wat we moesten gebruiken, dat ging die dan ophalen.
Ja, ja. Dus er was nog wel een andere opa en oma van moederskant.
Ja.
Die woonden ook in de buurt?
Die woonden in de Piet Heijnstraat.
Piet Heijnstraat.
Piet Heijnstraat nummer 1. Ik zal het nooit vergeten. Een piepklein huisje.
Ja, ja. En die kwamen ook regelmatig bij u over de vloer, of niet?
Ik moet zeggen, mijn opa, die is vrij vaak bij ons geweest, ook want dat was ook een tuiner, en want die had een klein handkarretje en die kweekte dan dahlia's en als die dahlia's dan bloeide, dan zette hij in zijn karretje en emmertjes en dan ging hij dat uitventen, ja, ja. Weet je wel. Ja.
Ja. Want u zei net ook van, wij woonden op de zolder, in de Rijndijkstraat. Wie woonde dan beneden? Want dat zei...
Nou, daar woonden wij.
Oh, toch wel? Ja,
dat was,
ja.
Dat was het woongedeelte beneden. Dat was een kamer, een bedsteetje,
ja.
en een achterkamer.
Ja.
En wij hebben dan ook nog een tijdje een stiefgrootmoeder van mijn moeder in huis gehad. Die is nog bijna 100 geworden.
Een stiefgrootmoeder?
Ja. Oh. En die heeft nog in dat alkoofje tussen die twee kamers.
Kamers. Ja.
Want vroeger was het zo, de voorkamer was uit de nette kamer.
Ja.
Daar stonden de mooie spulletjes, voor zover de mensen spulletjes hadden, stonden daar de mooie spulletjes in.
En alleen op zondag en op feestdagen?
Ja, of als er toevallig wat was, maar wij hadden een vrij grote familie, dus dat kon allemaal in dat kleine voorkamertje, kon dat niet.
Nee.
Maar
wat fijn te horen dat u als gezin nooit honger heeft geleden.
Nee, ik moet zeggen, ik ben heel vaak, want ik heb het ook met kameraadjes wel meegemaakt. Die hebben echt wel honger gehad. Ik ben ook vaak meegegaan als ze dan gingen bietsen. Dat heette dan bietsen, weet je, dan gingen we de boel af. En ik weet wel één adres en dat was van in de Verdamstraat. Daar woonde de directeur van de meufabriek, meneer Bol. En die jongen, dat was dan ook nog die zoon van hem. Dat was dan ook nog een beetje een kameraadje van ons. En daar gingen we ook wel eens langs en daar kregen we ook altijd een sneetje brood. Ja. En ik heb ook nog eens dat met een vriendje ambitie was op de Hoge Rijndijk. Kwam er op een gegeven moment een Duitser naar voren. Ja, nou ja. Op ons Duits dan, want als kind zei dat pak je natuurlijk al gauw een beetje Duits op. Hè. Hebben ze nog koegen voor ons? Maar kom maar mee. Dan moesten we naar achteren. En dan moesten we zijn fiets schoonmaken. En toen hadden we zijn fiets schoongemaakt. En toen kregen we een snee brood met dik kaas erop.
Mm.
Nou, dat was toen de tijd. Ja. Ik had geen echte honger, maar dat was wel een smulpartij.
Ja.
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 Want werd er ook wel eens eten geruild? Ik kan me voorstellen, nou, jullie hadden heel veel aardappels kolen.
Daar kan ik ook nog wel wat van vertellen. Want wij hadden op een gegeven moment hadden wij een tante van me. Die woonde op de Oude Rijn. Ook op kamertjes. En die hadden een soort show-show-hondje gekocht. Een dingetje. Maar
show-show-hondje.
Dat was toen de tijd een ras. Dat was net wat je nou hebt. Dat zag je vrij veel. Dat, ja, op een gegeven moment, dat ging niet helemaal lekker. Ik geloof dat die huisbaas, die wilde dat niet en ik weet het niet. Maar op een gegeven moment, nou, wij kregen dat hondje. En nou, mijn oom, die werkte dan bij de, toen de tijd, was ook zo'n conservefabriek, de Vita, op het Levenhal. En die maakte diepvriespinazie en noem maar op. En we kregen er dan bij die hond, omdat wij die hond namen, kregen we een pak diepvries erbij. Spinazie, dat zal ik ook nog vergeten. Maar ja, een hond moet ook eten. Dus dat ging natuurlijk niet, want je kon, wat die hond had, dat kon mijn jongste broer bij wijze van spreken wel gebruiken. Dus op een gegeven moment, toen was er iemand, en die werkte toevallig ook bij de Vita. Die hond die ging naar en dat is die knul was ook nog een vriendje van, maar dat is later nog een bekende leienaar geworden, Eli Vogelsang. Die zat ook veel in de zwembeurt.
Ja.
En die mensen, die namen die hond over, en toen kreeg mijn vader daar geloof ik ook weer twee pakken diepvriespinazie voor. Maar bij die familie werd die hond ook te veel. En die ging naar een familie Gozen. En die hebben hem lekker in de pan gestopt. Ja, die hebben die hond opgegeten. Ja, dat is ja, maar
ja, in die tijd was dat natuurlijk.
Het was,
ja,
er werden wel, ja, honden van de straat afgehaald. En die werden ook geslacht. En die werden ook opgegeten. En want achteraf, ik werkte toen bij mijn baas kon werken. Toen werkte er ook een oude buurjongen van me, Isaac Verheyen. En die vertelde dan, hij zei, Pannock, hij zegt, wij hebben lekker twee van jullie katten opgegeten. Ja, nou, en er wordt beweerd dat een kat, dat die lekkerder is dan een konijn. En daar vandaan is het ook zo, dat als je een konijn koopt, ik weet het tegenwoordig nog zo, maar bij de polier moet altijd zijn poten er aan blijven zitten. Want een kat heeft nagels en een konijn niet.
Oh, ja. Oh, dat heb ik nog nooit zo gehoord.
Nee, maar dat is echt. Dat is echt.
Ik geloof het.
Nee, want als zo'n ding geslacht is, ja, iemand die het weet, die ziet het misschien wel, maar
ja, ik zou het
denk
niet weten.
Denk dat ik zie of het een konijn of een kat is. Nou, en als die poten er al zitten, zie je het wel. Want je kijkt naar die nagels en als de nagel al ziet, is het een kat.
Maar nooit zo stilgestaan. Nee.
Nee, maar dat is echt waar. En daarvoor was ze bij een polier verplicht dat de poten er moesten
worden. Ja, nu u het vertelt, kan ik me dat voorstellen.
Want er waren bij wijze van spreken ook mensen die op een gegeven moment zeiden van, nou, ik maak die kat dood en ik breng hem bij de polier. En dan kruisen ze misschien nog wel voor.
Het is goed, ja. Maar hoe reageerde u daarop toen die jongen zei van, wij hebben twee katten van je?
Ja, maar dat was een jaar later, want weet je, het is, ik had al van dat soort dingen al zo vaak gehoord. En dat was heel gewoon, want in de oorlogstijd hoorde je wel meer. Nou, ja. Wij hebben gisteren een kat opgegeten. Ja, nou vind je dat gek, maar
ja,
toen
nee, ja, maar ja, ieder vecht voor zijn eigen hachie, hè, zeg je wel eens. Ja.
Toen de tijd was dat zo, want dat is net tijdens dat ik, ja, dat je dan eigenlijk iedere dag in die polder rond te stekken. Om te kijken wat je tegenkwam, wat bruikbaar was of wat eetbaar was of wat. Dat nam je allemaal mee.
Nee, ja.
En dat je daar soms een ander mee dupeerde. En gelukkig was het winter. Dus je hoefde niet bang te zijn dat de koeien of wat dan ook, dat die de straat op zouden gaan.
Nee.
Maar ik heb praktisch alle hekken gesloopt in die polder. En dan liep je tussenbij helemaal niet op je gemak, hoor. Dat je echt. En want als een boer dat in de raad had, ja, die kwam je achterna. En dan was het. En dan had je vooral naast een fabriekje van Smit wat je daar had. Want je hebt er ook nog zo'n fabriekje gehad van Smit Hunsen. En daarnaast zat een boer, dat was Vreeburg. Nou, en die was ook niet zo makkelijk, hoor. Als die achterna kwam. Nou. En daar ging ik dan ook nog weer een verhaal over. Ik weet niet of ik dat al verteld heb. Maar wij waren met een hele kluit van de jongens. Want we hadden ook altijd de jongens van al de grachten in Levendaal en zo. Die gingen ook altijd, want wij waren natuurlijk als straatzijnde. Want als je vroeger zei dat je uit de Rijndijk zou komen. Nou, dat kon niet anders of dat was tuig.
Oh ja?
He, dus wij hadden natuurlijk veel jongens van de grachten en zo, die gingen ook met ons mee. Want als je dan tussenbij zag of aan het sleutje springen waren, nou, ik zal niet veel zeggen, maar Tussen mij hadden wel een slier jongen van misschien wel 50, 60 man. Dat je slootje liep te springen. En dan was het van wat we tegenkomen, komen we tegen. Maar we gaan er overheen. Heb je er niet overheen gehad, die wordt erin gegooid. En dat gebeurde dan
ook. Ja.
Maar toen op een gegeven moment waren we ook in die polder geweest. En we komen terug en we lopen langs de schuur van Vreeburg. En dat was een flinke schuur. Nou, ik denk dat die zeker zo groot was als jullie twee kamers. En er zat een gaatje zat erin. Dus wij in een gat kijken. En toen zagen we dat er zat een hele hoop hout in. Joh, dan gaan we morgen de hout eruit halen. Nou, ik zou je vertellen, ik kom de andere morgen. Toen stond er alleen nog een achterkant en een dak. En wat ik dan heb overgehouden, toen heb ik dan nog een spons en een zeun opgerapt. En dan was mijn moeder weer verschrikkelijk blij
mee.
Want die kon je toen ook niet meer krijgen.
Maar toen hadden anderen dus 's nachts al dat hout weggehaald.
En ik weet bijna zeker wie dat gedaan hebben. En toen de andere dag, toen was diezelfde Elie Vogelenzang waar ik het net over had. Die was ook weer met me meegegaan en we konden er. Jeetje, moet je nou eens kijken, joh. Nou ja, ze hadden nog een paar dingen laten liggen en er lag nog een hele grote dikke wind. En we hadden al een touw omheen gedaan. En had je hier het water, dan kreeg je dat, en ik weet nooit meer hoe dat weggetje heette. Ze zeiden het laantje van bij, maar daar geloof ik niet van. En dan had je aan de andere kant weer een sloot. Dus dat weggetje lag tussen twee sloten in en ik had die bind. Die had ik met olie en ook een touw eromheen op de andere sloot gegooid. En die stond er in verbinding met de sloot achter de Rijndijkzak. Want wij hadden een open riool. En de riolering kwam gewoon uit in dat slootje. En dat molentje wat aan de Nieuwe Waard staat, die staat er
nog. Ja,
die
staat er nog.
Die pompte dat water allemaal uit. Dus dat was eigenlijk de voorziening van het waterpeil.
Ja.
Nou, en we hadden net die balk op de sloot gegooid en toen kwam er een agent. Nou, en er waren al nog meer mensen die tussentijd bijgekomen natuurlijk, die liepen te slopen en zo. En ik weet nog goed dat die agent, er waren ook jongens bij die al een persoonsbewijs hadden. Want je moest toen de tijd met 16 of 18 jaar, dat weet ik niet meer, moest je een persoonsbewijs hebben. En toen heb die politieagent, die heeft die persoonsbewijs allemaal ingenomen. Ja, en dan werden die mensen, die werden opgepakt. En als het eventueel zo was dat ze er uit genoeg voor waren, nou dan gingen ze in de regel, gingen ze ook op transport naar Duitsland.
Ja. Maar u was veel jonger.
Ja, ik was toen de tijd, toen de oorlog afliep, wat was ik? 45, dus.
9? 39?
Nou, 11.
33, 12. 12.
12, ja.
Ja. Want toen de oorlog afgelopen was, toen gingen we weer terug naar school. Want u zat op de benedenschool.
Ja.
En daar heeft u een paar jaar op gezeten.
Ja.
En toen de oorlog afgelopen was, bent u toen weer terug naar school gegaan, naar een andere school?
Nee, ik ben weer teruggegaan naar de Langebrug. En daar heb ik uiteindelijk, want wij zijn toen verhuisd naar de Kooi. En
waar heeft u toen gewoond, in de Kooi?
In de Lombokstraat.
Lombokstraat
nummer 63, want wij keken zo uit op dat herdenkingsnaaldje wat daar staat.
Oh ja.
Dat is tegenwoordig is dat ook voor 5 mei een
herdenkingsplaats. Ja. Weet u nog de reden waarom de familie toen verhuisd is uit de Rijndijkstraat naar de Lombokstraat?
Dat is heel duidelijk, want dat was om gezondheidsredenen van mijn moeder. Oh. Want het was er zo vochtig dat boven bij mijn moeder op de slaapkamer groeide er ook paddenstoelen in de hoek. Dat weet ik ook wel. Dat is echt gebeurd.
Ja.
Nou, en toen de tijd. Nou zou je misschien zeggen, wel jammer, dat klopt eigenlijk niet. Maar toen de tijd. Toen had je ook nog natuurlijk een veel grotere woning dan het nu. En toen was het dan zo, toen werden er ook nog huizen gevorderd.
Oh.
Als jij bijvoorbeeld in de oorlogstijd fout was geweest, dan kon het zijn dat je uit je huis werd gezet. En dan werd je huis die werd beschikbaar gesteld aan iemand die er behoefte aan had.
Ja,
en dat was met het huis van ons ook. Ik ben de naam van die mensen vergeten die erin gezeten hebben. Maar die er toen de tijd in woonden, Dat schijnt ook een of andere politiefunctionaris geweest te zijn. Of dat nou een agent is geweest of een hogere politieambtenaar, dat weet ik niet meer. Maar in ieder geval, die moest er toen uit. En toen werd dat huis werd aan ons toegewezen. Hm? En ja, en accepteerde hij het niet. Hij werd toch werd hij, werd hij gevorderd. En er kwam er toch een ander in.
Ja, ja.
Dus dat
ja.
was om reden dat degene die erin gezeten had, die was fout geweest.
Ja.
En wat ze toen de tijd fout noemden. Ja. Nou ja, en daar heeft mijn moeder nog in gewoond. Tot ze uiteindelijk, die is daar dan ook gestorven.
Ja. Ja. En hoe was dat voor u om als 12, 13-jarige jongen van de Rijndijkstraat uit uw vertrouwde omgeving naar...
Nou, ik ben eigenlijk in de kooi ben ik eigenlijk nooit gehard. Want ik heb daar nooit mensen gehad waar ik meer contact mee had. Wel een paar mensen waar ik dan s'avonds mee naar de avondambasschool ging. Dan liep ik daar naartoe. Maar daar had ik verder op de dag helemaal geen bemoeien.
Nee,
want
nee.
Ik ging altijd naar mijn oude vrienden toe. En nog weer later. Want in de oorlogstijd, mijn neef, die woonde ook twee huizen bij ons vandaan. En die speelde natuurlijk ook altijd met ons. En later, toen heb ik nog heel wat jaren, ben ik dan bevriend geweest met een kameraad van me.
Ja.
Tenminste, een neef van me.
Ja, ja.
En toen heb ik ook nog een tijd een paar vrienden gehad die woonden in de Kernstraat.
Oh ja.
En,
ja,
dat, en dat kwam weer omdat ik ging vaak naar de duinen om hagedissen te vangen. En die bracht ik dan bij Vivarium Stol.
Hoe zegt u?
Vivarium Stol, dat is tegenover aan de Nieuwe Rijn, tegenover het stadhuis. Daar zit een aquariumzaak.
Oh, ja. Yeah.
En Vivarium Stol. En nou, dan kreeg ik er weer een paar waterplantjes voor, want ik had ook een stuk of 7 aquariums thuis. Ik vraag mij nou nog af waar die allemaal gestaan hebben, maar goed, ik had ze wel.
Ja.
En had ik er één, had ik nog een terrarium. Dat was mijn eerste aquarium geweest. Dat was zo'n ding, die hadden we overgenomen, maar die was op een gegeven moment lek geraakt. En toen mocht ik geen aquarium meer hebben. En daar heb ik nog een tijdje een beetje slangetjes in gehad. Die heb ik meegenomen naar Denemarken.
Oh.
Want ik heb ook nog een, toen ik eenmaal, ja, toen de oorlog dan voorbij was, toen was er op een gegeven moment was er kinderuitzending.
Uitwisseling,
zeg. Gingen kinderen naar Engeland.
Mm-hmm.
Mijn zus is bijvoorbeeld naar Zeeland geweest. Ik ben naar Denemarken geweest. En mijn broer die zou ook naar Engeland gaan, geloof ik. En dat is toen niet doorgegaan. Maar dat was niet omdat wij er behoefte aan hadden. Maar mijn moeder die moest toen. Dus wij zijn eigenlijk, omdat mijn moeder die rust nodig had, ben ik een half jaar weg geweest naar Denemarken.
Oh, ja. Hoe heeft u dat ervaren?
Ja, dat heb ik een moordtijd gehad. Dat is echt. Dat was een voormalig Duits barakkenkamp. Daar ik in zat. En ik had dan pleegouders wonen. En die woonden in Holstebroom. Dat is op Jutland. En daar ging ik dan wel eens een weekend heen.
Oh.
Maar eigenlijk zat ik al die tijd in een kamp. En daar kregen we dan ook wel een beetje taalles en een beetje handwerken en zo, weet je wel. Ja. En ik zwierf er heel vaak rond in die bossen. Ja, want het was een prachtig mooi gebied daar.
Ja.
Ja.
Ja, ja. Maar u sprak de taal niet? Had u geen
probleem? Nee, maar dat was echt geen probleem.
Nee.
Want ja, ik zou het tegenwoordig niet meer voor elkaar krijgen, maar je had dan.
Maar er waren meer Nederlandse kinderen?
Ja, het was een heel kamp. Ik weet het niet zeker, maar want ik moet ergens nog een foto hebben waar die hele groep op zat. Maar er zaten ook kinderen bij van, en nou achteraf, dan vraag je wel eens af, nou ja, die hebben natuurlijk een cadeautje gekregen. Hè, want er zaten ook een paar jongens bij die de vader waren advocaat. En ik neem aan dat die echt geen honger hadden geleden.
Nee.
Tenminste, dat weet je natuurlijk nooit zeker.
Nee.
Maar,
ja.
Maar ik weet nog wel, in dat kamp, ja, daar waren ook een heleboel dingen. Want er lag ook veel Duitse rotzooi op. Want daar heb ik eigenlijk nog een beetje fietsen geleerd. En want ik had vlak voordat ik naar Denemarken ging, had ik uit de Nieuwe Vaart nog een fiets opgebaggerd. En daar zaten twee achterwielen in. En mijn vader had net in die tijd, had hij een bon gekregen voor een Franse fiets. Maar dat waren fietsen met handremmen en weet je allemaal wat. Hè. En mijn vader was hartstikke blij met die fiets, want die zag er nog redelijk goed uit. Dus die heeft zo'n fiets, zo'n achterwiel, in die Franse fiets laten zetten. Yeah. En dat wiel wat er uit die Franse fiets kwam, die kwam met mijn damesfiets. Dus ik had een fiets met een gewoon wiel en een terugtraprem. Oh, en mijn vader had ook een terugtraprem.
Ja, ja.
Nou, en daar lag ook heel veel houten binten en zo. En ja, het is jammer dat ik, nou zou je zeggen, daar hadden ze een filmpje aan moeten maken. Maar we hebben echt hele lange loopgraven gemaakt. En allemaal platen eroverheen. En dat werd toegedekt. Dus we hadden een heel gangenstelsel gemaakt. En met die balken. Een hele hoge toren, ik denk zeker 5-6 meter hoog.
Oh.
Ja, dat was allemaal prachtig.
Want dat was de plek die u de vorige keer al vertelde, van uit de Kernstraat, de Verdamstraat naar de Nieuwe Vaart. Een soort driehoek gebeuren.
Ja, dat was een driehoekje, maar dat was meer een stukje ontspanningsterrein.
Ja, ja.
Dat was net anders als de Nieuwe Vaart. De Nieuwe Vaart was vroeger eigenlijk voor, zeg maar, voor al die Oranje Gracht en noem maar op, voor al die grachten. En het Levendaal en nou ja, voor die hele omgeving eigenlijk, was dat het uitgaansgedeelte. En daar namen die vrouwen, die namen die handkarren mee met grote bonen. Daar zaten ze grote bonen te doppen en boontjes schoon te maken of worteltjes schoon te maken en uien te pellen. En dat was dan om bij te verdienen. En dan had je dan ook in die tijd, was de gitaar, die was heel erg in opkomst. En er waren ook mensen bij, die hadden zo'n klein accordeonnetje, weet je wel. En sommigen konden daar verdomd leuk op spelen. Ja, en dan was het best gezellig.
Ja.
En dan had je een driehoekje. Dat was eigenlijk een stuk, dat lag, dat was net zo'n overgebleven puntje. En dat was echt een driehoekstukje grasveld. En dat was ook hartstikke druk altijd. Want daar kwamen de mensen en daar deden ze hetzelfde. Dat was ze aan die waterkant, aan de Nieuwe Vaartkant deden. Ja, want daar was natuurlijk ook zo. Daar hebben heel veel leiders, hebben er zwemmen geleerd. En want dan kunnen ze een touw om de lijf en dan het water in en dan maar zwemmen.
Ja.
Nee, het is verschillende keren geweest als ze erbij moesten springen om er een uit te halen. Ja.
En kon u ook zwemmen?
Ik kon niet zwemmen, want ik heb nog zwemmen geleerd in de Meerburger Wetering. Bij het spoorbruggetje wat je daar hebt. Daar had je een zandplaat liggen. En op een gegeven moment, ik denk, verrek. Het was op zijn hondje zwemmen, weet je wel. Dus ik kon niet echt zwemmen. Maar op zijn hondjes.
Ja.
En ik kon op een gegeven moment, van die kant naar die kant, kon ik ook weer zwemmen. Ik denk, verrek u. Als ik nou in de Nieuwe Vaart, dan moet dat er ook kennen. Dus ik zwem de Nieuwe Vaart over. En ik kwam aan de overkant.
Oh, wat goed.
Maar ik ga terug. En ik ben halverwege. En ik ken die knol nog zo bij zijn naam. Joop Soepar zat vroeger een steenhouwerij op de Overijndijk. En die pakt me beet en die gaat op mijn schouder staan en die geeft me een trap naar beneden. Ik zat echt met mijn voeten in de bagger. Nou, en ik kon eigenlijk niet zwemmen. Dus toen kwamen we aan de overkant. Toen heb die knaap, die heeft een pak slaag van die andere jongens gehad. Nou, dat is echt niet leuk geweest, hè.
Maar terecht, denk ik.
Ja, wel
zo,
terecht.
Voor hetzelfde geld was
maar
het
gevoerd. Maar Jelle Joosepar, die heeft met de bevrijding, want toen hadden de mensen, die hadden allemaal bepaalde dingen. En de een die liep als cowboy en de ander die had weer een revolver op zijn heup hangen, want daar waren natuurlijk ouders zat. Die hadden in het verzet gezeten. En die hadden een revolver, weet je wel. En dat was wat, want die hadden dat. Maar die Joop Supar, ik weet nog goed.
Hoe noemt hij nou, Supar?
Supar. Dat was, die hadden een steenhouwerij op de Hoge Rijndijk.
Ja.
En die knul, dat, want ik, daar ken ik hem nou nog zo goed. Want ik was op een ruim moment bij... Toen had je, het is nou gewoon nog een garage, of er zit misschien, het was ook in de Verdamstraat. En die garage was pas gebouwd, en toen reden de Duitsers nog op paarden. Ja, dat had je echt nog paardenvolk. En wij zijn op een ruimte, dan liepen we vaak in die stal rond, en op een ruimte gaat er een mitrailleur af. Ja, wij schrokken natuurlijk. Maar toen pakt die Duitser, die pakt die mitrailleur buiten. En die geeft er een klap mee, want dat ding dat was onverwachts afgegaan. Hij had hem schoon zitten maken of wat ook. En toen sloeg hij die kolf eraf.
Ach.
En hij heeft dat ding, geeft hij een zwiepert. En toen heeft hij op zijn paard, die heeft hem nog meegenomen. En toen er dan dat soort optochtje was na de oorlog, heeft hij nog heel trots met dat ding op zijn rug gelopen.
Ja.
En dat zijn wel die dingen. Ja, voor jullie zegt dat niks.
Nee.
Maar... Dat zijn dingen vergeet je nooit. Vooral natuurlijk omdat je dat in die loods was. En dat ding dan begon te schieten. Ja, meestal als er geschoten werd, was er wat aan de hand. Maar er was natuurlijk al niks aan de hand. Want die man die zat dat ding schoon te maken.
Ja. Ik stel voor dat we hem even stopzetten. Account. Ja, dan loopt hij. Bent u wel eens bang geweest?
Nou ja, dat is, ik denk, bijna iedereen vaak... En ook natuurlijk bang in de vorm van je ging dingen doen waarvan je wist dat het niet mocht. Ik had bijvoorbeeld samen met mijn broer, dan gingen we in de spertijd, want dan was het meestal, want ik geloof dat het 8 uur of misschien 6 uur, dat weet ik niet meer. Maar dan mocht je eigenlijk niet meer op straat wezen. Dus dan was het lekker stil en dan hadden weinig mensen in de gaten wat je aan het doen was. En ik weet nog goed dat, dan gingen we s'avonds met mijn broer, met het hakmes, liepen we dan over het slootje heen achter ons huis. En dan gingen we naar het gymnasium en in die tuin, daar groeiden allemaal boompjes die voor ons de mannen waren. Dus we namen een hakmes mee en groeven een beetje de worteltjes weg en hakten de worteltjes door, boom. Takjes eraf en met de boompje mee naar huis. Maar daar tegenover, daar had je een villa staan, dat was van de familie van Wijk.
Van de dekenfabriek.
Van de dekenfabriek. En voor zover ik nou nog weet, was die half bezet door Duitsers. En voor de helft woonde de familie van Wijk er nog in. En dat was op een gegeven moment was het natuurlijk zo dat je was zo verschrikkelijk bang dat die Duitsers dat zouden horen. Want die hadden natuurlijk. Die waren gek op alles wat groen was, want het was allemaal camouflage. Dus, terwijl ik aan het hakken was, een paar klapjes, eerst even kijken of die Duitsers niet te horen kwamen. Totdat je uiteindelijk dat stammetje op je nek nam en dan liep je met z'n tweeën hardhollend naar huis. En dan werd een stammetje, dat werd neergegooid. En die zaten dan met mijn oma samen, in blokjes, voor de kachel. En de takjes. Die werden al gauw, want die waren de andere dag al vertrokken. Want dan waren de vrouwen die waren bezig geweest. Want die wisten natuurlijk wel dat hier en daar waren ze aan het hakken en aan het kappen geweest. En die namen die takjes mee. En die gebruikten dat weer voor de wonka-kacheltjes. Wonka-kacheltjes, dat waren dingetjes. Die sommige smeden maakten ze, weet je. Je had ook die metaalfabrieken, die maakten van die wonka-kacheltjes. En dat waren dingetjes. Nou ja, dan kon je bij wijze van spreken op kleine stukjes hout. Kon je dan wat koken. Hè? Of het was te klein eigenlijk om als verwarming te gebruiken. Maar om te koken functioneerde dat als de pietuur. Dat ging hartstikke goed. Nou ja, dat werd dan opgeruimd. Hè? Want je vond eigenlijk, tegenwoordig zou er een hele leuke rotzooi achterblijven. Maar tegenwoordig was het eigenlijk brandschoon, want de kleinste houtjes die werden meegenomen.
Ja, gebruikte meegenomen, ja.
Nou ja, en dat datzelfde, dat voordat mijn vader dan naar Duitsland ging. Die kroop dan aan de Nieuwe Vaart, daar stonden dan allemaal iepen. Ik denk dat er niet veel meer van over zijn. En dan klom hij zo'n boom in en dan zag hij een paar van die grote takken eruit. En dan was het hetzelfde verhaal, want er stond dik beneden. Alle kleine takjes eraf. En de dikke enden die namen we wel mee naar huis. En de kleine takjes die werden door de vrouwen weer meegenomen. En dat was dan een van die dingen. Want terwijl dat je dat dan doen was. Want het was helemaal niet zo gek. Dat als je, want daar had je op de Nieuwe Vaart. Patrouilleerde heel vaak de veldgendarmerie. Dat was dan een soort, wat je hier de MP zou noemen. Militaire politie. Dat waren dan die lui die hadden zo'n ovaal bord op de borst hangen. En dat waren geen lekkere lui. Want als die het een of ander hadden of zo, die stonden al gauw klaar om de pistool of de geweer te pakken en...
Heeft u wel eens nare dingen gezien? Dat daar mensen,
zeker wel. Ik heb een keer gezien, ook tijdens een razzia, werden wij op de, ik geloof dat het de Zoeterwouseweg heette, daar keken zo uit op de trambaan van Leiden naar Den Haag. En daar stonden we bij elkaar gedreven als het ware op een terrein van een houthandel. En toen heb ik ook gezien dat er iemand die vluchtte in de richting van de trambaan. En dat er een Duitser stond, ver bij ons vandaan. Hoor. Want ik kon amper al, ik heb het schot nog gehoord. Maar toen heb ik ook gezien dat ze op die man werden geschoten. En die heb ik ook zien vallen. Ik weet nooit hoe het afgelopen is, of die ook doodgeschoten is of wat ook. Maar dat heb ik ook wel gezien. En dan natuurlijk dat geschreeuw van die Duitsers. Want die hadden dan die mensen bij elkaar. En ja, er waren natuurlijk ook... Want kind en alles werd opgepakt. In het begin lieten ze kinderen altijd wel lopen. Maar wat gebeurde er dan? Dan gingen die kinderen, die gingen een paar straatjes om. En als dan iemand op ze vroeg, kijk uit, want er is een razzia en dan ben je fiets kwijt. Of je wordt opgepakt en zo. Dus je ging... Als het ware de mensen waarschuwen. Nou, en die gingen dan bij iemand naar binnen of zo.
Ja.
En dat waren dan ook momenten. En dan liepen die lui natuurlijk, die dan zo'n bij elkaar gedreven massa eigenlijk in bedwang moesten houden. Nou ja, je ziet dan wel eens tegenwoordig met relletjes op straat hoe dat dan allemaal gaat. Maar toen de tijd was het natuurlijk zo, een Duitser met een geweer. En het gebeurde meermalen dat er geschoten werd. Ja. En dat waren dan ook momenten dat je je eigen dan echt niet prettig voelde.
Nee.
En dat had je met wel meer momenten. Ik heb toen de tijd ook verteld dat ik nog eens een keertje bij dat driehoekje had ik een heel groot schepnet gemaakt. En met de jutte zak er aan genaaid en dan ging ik op vis. En dan was ik op een gegeven moment was ik in dat driehoekje, want dat was een stuk water, dat was nogal vrij breed. En dan was ik ook met dat net bezig geweest. En ik loop zo met dat net op mijn rug. En dan loopt daar een zootje van die Duitsers, die zijn dan met een oefening bezig. En ik draai me eigen zo om en ik loop zo te kijken. En ik loop daar eens een Duitse officier aan. Nou, zijn hele uniform onder de bagger. Toen heb ik een pak slaag gereden, jongen. Nou, dat is echt niet leuk meer. En dat zijn dan dingen. Ja, natuurlijk ben je dan bang.
Ik kwam het zeggen, die dingen alleen al, hè?
Ja, een Duitser, ja. Er waren natuurlijk ook zat goede Duitsers bij, hoor. Want ik weet al de zat.
In welk opzicht noemt u dat een goede Duitsers?
Nou ja, wat ik dan ook wel eens verteld heb van dat ze bijvoorbeeld met dat koken... Dat zij veel meer kookten. Dat was daar in die kernstraatschool, daar lagen ze ook... En daar hadden ze dan in die keuken, daar werd zoveel gekookt dat, daar hadden ze, daar had misschien die Duitsers zelf hadden er misschien wel drie keer van kunnen eten. En dan werd wat er dan over was, dat werd dan verdeeld. En dan kreeg iedereen, als je dan met een pannetje of een dingetje kwam, dan werd het zo in, dat werd dan echt verdeeld. En ik denk. Dat toen de tijd, die Duitsers, die hebben dat gewoon bewust gedaan. Dat is niet dat ze zeggen, nou ja, we hebben het toch over een geit, maar die hebben bewust veel te veel gekookt.
Want u heeft nooit gebruik gemaakt, moeten maken van de gaarkeuken?
Ja, zeker. Natuurlijk wel. Want wij hadden wel een hele hoop eten. Maar je moest natuurlijk ook vooruitkijken, want wat je gebruikt, raak op. En dus je kijkt wel vooruit. En dat had je dan ook. En mijn opa, die kwam natuurlijk ook vrij vaak bij ons. Dus die, als die bij ons was, had hij natuurlijk ook mee.
Ja.
Want die hadden zelf ook helemaal niks. Want die hadden geloof ik nog 4 kinderen thuis in die tijd. Nou, en dat had je wel meer. Nou, en dan waren er ook bij. Dat als ze dan 's morgens een beetje ontbijt, dan aten ze natuurlijk op de kamer. Nou, dan gingen die ramen open. En dan werden er zo bijvoorbeeld een paar snijden brood naar het publiek gegooid. Maar ik heb ook wel er eens meegemaakt.
Wie gooide dat naar buiten?
Die Duitsers. De Duitse soldaten. Waren aan het ontbijt.
Ja, ja.
En dan stonden er al een hoop mensen op het schoolplein.
Die wisten dat ze
en
dat wel deden.
Die wisten dat.
Ja.
En dan werd het raam op. En dan ging en soms zat er wel eens wat van snoep of wat ook bij. Dus ik bedoel...
Nee, maar ik kan me voorstellen dat u dat goede Duitsers noemt. Want je hebt allemaal een beeld van dat is slecht, slecht, slecht.
Die mee, want er was een Duitser bij en die konden wij goed. En ik heb die man menigmaal zien huilen. Ik weet nog goed dat die man kon niet heten. En de aanleiding waarom of die dan huilde, dat weet ik niet. Want het kan ook zijn... Dat, laten we zeggen, dat hij familie had in Bremen of wat ook. En dat dat toen de tijd met die vliegtuigen plat gegooid is. En dat hij daar familie als slachtoffer had. Dat zou heel, heel goed kunnen. Dat weet ik dus niet. Maar dat weet ik wel. Hè. Dus ook een Duitser kon verdriet hebben.
Het zijn ook mensen, hè? Ja.
Kijk, en je moet me zo rekenen, er zijn er ook zat. Dat is net zo goed als onze mensen die naar Indonesië gestuurd werden. Als je niet vrijwillig gaat, dan ga je. Want je had natuurlijk ook mensen die gingen naar Indonesië om onze koloniën te verdedigen. Maar we hadden er niks te zoeken.
Nee.
Ja, we hadden er zat te zoeken om in hun eigen zak te schuiven.
Want u vertelde in het begin van het verhaal, uw vader was naar Duitsland weggevoerd. Hè? Ja. Hoe was dat voor uw moeder, voor het gezin en zo? Want je vraagt je vanaf, leeft hij nog? Je hoorde waarschijnlijk helemaal niks.
Weet je wat er is? Je had natuurlijk in je omgeving, was dat eigenlijk niet zo vreemd. Dus het gebeurde niet alleen bij jou, maar het gebeurde ook bij de buren. Ja. Dus... Ja, ik was dan ook maar een kind van 12 jaar. Dus de indrukken van een volwassene, die had je eigenlijk niet. Je miste dat natuurlijk wel. En je vroeg je eigen wel af. En we kregen dan wel eens brieven. Maar die werden ook gecensureerd.
Ja, ja.
Want je had heel vaak, als je dan een brief kreeg, dan was er bepaalde regels waar er tussen. Mijn vader mocht bijvoorbeeld niet schrijven dat hij het daar moeilijk had of zo.
Ja.
Dat werd dan doorgeschrapt.
Ja, ja.
En hoe
was dat toen hij weer naar huis kwam?
Nou,
kunt u zich dat nog herinneren?
Hij heeft dan nog een hele tijd, ik weet ook niet meer hoe snel na de oorlog of hij weer teruggekomen is. Want hij heeft ook nog... Want Zuid-Nederland was natuurlijk eerder bevrijd als wij. En toen heeft hij daar ook nog een tijdje op een paardenwagen van de voedselvoorziening gezeten. Van de gaarkeuken.
Ah.
Dat ook nog rondgebracht. Maar wat ik dan wel van mijn vader dan wel eens hoorde. Hij praatte er heel weinig over. Maar hij heeft het in Duitsland had hij het ook niet slecht. Hij is er, wat ik begrepen heb. Heb hij ergens in een plaatsje, Han heette dat geloof ik. Heb hij gezeten. En daar had hij een of ander baantje bij de spoorwegen. En daar schijnt hij het best wel redelijk goed te gehad hebben.
Fijn. Ja.
En toen weet ik nog, hij is vanuit daar vandaan is hij lopend teruggekomen naar huis. En ik zie hem nog zo aankomen lopen, want ik was toevallig net van plan om die polder in te lopen. En toen zag ik hem in de verte aankomen.
Oh.
En een paar van straatgenootjes, weet je, dus ook jongens die liepen om hem heen. En, en toen had hij, dat zal ik ook nog vergeten, had hij zo'n grote rugzak, zo'n grijze rugzak van de Duitse luchtmacht, had hij op zijn rug. En toen dacht die man ons een groot plezier te doen, had hij vol zitten met van die kaken die blikken naar beneden werden gegooid, weet je wel, en blikken pork en zo. Nou, tussentijd hadden we al zoveel kaken en zoveel pork gegeten, dat er kwam je oren uitzetten. Maar die man dacht ons een verschrikkelijk groot plezier te doen. En hoe dat dan eigenlijk. Ik heb me wel eens afgevraagd, hoe is dat dan eigenlijk verder gegaan? En dat weet ik eigenlijk niet meer.
Nee.
Dat is heel gek, maar dat zijn stukken, dat ben je gewoon kwijt.
Ja.
Hij is natuurlijk wel vrij gauw weer aan het werk gegaan.
Ja, dat vertelde u met de
zijn baas heeft hem ook niet in de steek gelaten in die tijd dat hij hier daar werkte. Want hij werkte dan bij Boot, schuitverf. En daar kwam van tijd tot tijd, kwamen ze dan ook wel eens een zak aardappelen brengen. En ze kregen een zak zout, een bal zout. Nou, dat was ook wat hoor, want dat wisten de buren ook wel gaan, want die kwamen allemaal aan, kwamen ze een beetje zout halen.
Maar wie kwam dat brengen dan?
Nou, dat waren dat personeel van de firma Boot.
Oh, die kwam dat brengen?
In de handwagen.
Oh.
Hey, want ja, auto's en zo, die waren er niet.
Nee.
De auto's die hier rijden, op... hoe heet dus een ding ook weer? Dat werd dan op huiskool gestoot. Of ze hadden flesje bovenop leggen, gasflesje. En die kwamen dan wel eens aardappelen brengen en zout. En dan was ik kijken, voordat mijn vader naar Duitsland ging, nog een zak erwtenmeel. Want dat is ook nog een apart verhaal, maar ja, goed.
Wat was er met die erwtenmeel?
Nou, op een gegeven moment, toen had mijn vader had dan die tuin waar ik het over had, aan de douche. Maar er stond ook een grote schuur. En er zat Jan Roda en Jan de Jong, als ik die namen nog goed heb. En dat waren dan ook een beetje tuinders. En die waren op een gegeven moment waren ze een varken aan het slachten. Maar dat wist mijn vader niet. En die wil op een gegeven moment bij hun schot of hark of wat ook lenen. Dus die komt daar. En die zegt van, ik wil dit of dat. Maar hij overviel ze, want ze waren een varken aan het slachten. Nou, ze schrokken er eigenlijk de grot. En mijn vader die kreeg dan een grote bot mee en een paar stukken vlees. Dat kijk ik thuis. En ik weet nog goed, dan hadden we zo'n salamanderkacheltje. En om zoveel mogelijk warmte op te sparen, had hij een platte pijp gemaakt. Die was zo breed ongeveer. En die ging dan zo, dus dan moet je zeggen, zo'n eentje van de schoorsteen. Er stond hier dat kachel, die stond dan bijna midden in de kamer. En mijn moeder lag toen al in het ziekenhuis. En toen zei mijn vader, dan gaan we maar snert koken. Nou, dat is mooi. Dus die platte pijp, hup. Pan is met snert, maar wist mijn vader veel, dus die gaat koken en op een gegeven moment die pan is vol. Want als snert dat meul ging uitzetten, hè? Gooi maar zo'n erwten in een pannetje. Pannetje op de platte pijp. Nou, om het verhaal kort te maken, op een gegeven moment stond die hele platte pijp, die stond vol met pannetjes met erwten erbij. En dan had hij dan van dat vlees en zo, had hij ook weer een soort bouillon gemaakt. Dat ik geloof dat we zo al 2 weken snert gegeten hebben.
Oh, echt waar, ja.
Nee, maar ja, dat zijn dan ook van die dingen. En vrij kort erop in mijn vader dan naar Duitsland vervoerd.
Ja.
Nee. En toen hadden ze ook de spulletjes die hij nog op de kop had getikt. Hij had nog een paar suikerbieten en zo. Hebben ze ook nog in beslag genomen. Ja, dat zijn wel die van die dingen, hè.
Ja. Wilt u dat we even stoppen?
Nee. Maar ik zeg het net als die van die snert. Nou ja, dat heb ik al aan zoveel mensen verteld. Maar daar kan iemand zich geen voorstelling van maken. Nee, hoe dat zat.
Nee.
En toen zat mijn vader eenmaal in Duitsland. En toen kreeg je ook dat bombardement op de Wilhelminabrug. Dat is nooit gelukt. Want ze hebben hier natuurlijk verschillende dingen geprobeerd te bombarderen. Ze hebben alleen maar woonwijken naar de bliksem geholpen. En voor de rest is er niks geslaagd eigenlijk. Maar in ieder geval, toen was er bij ons, uit de openstaande deuren in de Rijndijkstraat, was er een ruit uitgeslagen. En daar hadden we een stuk triplex of karton voor geslagen. Maar mijn oma, die kookte altijd voor een paar dagen, weet je wel. Als ze dan, in dat geval had ze ook een of ander stampotje klaargemaakt. En toen stonden we 's morgens op. En toen had ze dat eten voor de andere dag in een pannetje laten staan. Toen was het dat karton, dat was uit de deur vandaan natuurlijk. En ze waren binnen geweest. En toen hadden ze zo dat pannetje met de handen leeg staan. Dan kon je zo zien de vingers.
Yeah.
Die stonden er nog in. Ja, dus ja, die dag hadden wij, toen hebben ze weer wat anders op de kop getikt.
En wie werd daarvan verdacht?
Nou ja, achteraf denk ik wel dat het een neef van me geweest is die dat gedaan. Want die woonde twee huizen verderop. Maar ja, dat gebeurde overal. Ja. Want je moest...
Ieder vecht voor zijn eigen.
Het verhaal bij ons in de straat ging dan ook. En dat kwamen wij dan toevallig op een gegeven moment te horen. Dat als het er echt op aan zou komen, zouden ze wel weten waar ze moesten wezen. Want mijn vader die werd dan ook wel beschuldigd. De man die had zijn eigen kapot gewerkt om het voor elkaar te krijgen. Maar er werd er ook nog van beschuldigd. Van hij was zwarthandelaar, want hij had eten zat op de zolderweg.
Oh, ja.
En als ze dan te weten zouden komen waar of waar wat te halen was, dan zouden ze ons al weten te vinden. En daarvoor was het zo, als mijn oma, dat gebeurde trouwens toch wel, maar als mijn oma naar haar eigen huis was, dan gingen de bussen met bonkaarten en de naaimachine en alles wat waarde had en zo, of wat eetbaar was, dat ging allemaal mee naar boven. Maar ook het hakmes ging mee en je had hem gebruikt ook.
Oh, ja.
Ja, dat is, daar ben ik echt van overtuigd.
Ja.
Dat, ja. Maar dat zijn dan ook van die dingen. En dan had je dan wel eens, als je dan s'nachts over bang zijn, dat je dan s'nachts wel eens lag. En dan hoor je wel eens, dat hoor je altijd, je hoort wel eens wat kraken in een huis of wat ook. En dan had je ook wel eens dat je echt bang was. Hè? En soms had je ook wel eens ging kijken of er wat was. En dat zijn dan dingen, ja, dat zullen sommige mensen nu nog wel hebben.
Yeah.
Dat je, want sommige mensen zijn vaak ook bang s'nachts. En dat ze, ik maak me nog sterk, of ik weet niet of het net sterk is als vroeger, maar vroeger had je ook heel veel mensen, en zelfs ook wel oudere mensen, dat weet ik pertinent zeker. Die gingen voordat ze gingen slapen, gingen ze onder de bed kijken of er niks onder de bed zat.
Ja, ja.
Dat was echt waar.
Ja.
En vroeger werden de mensen onder elkaar werden ze ook bang gemaakt. Want dat was, vroeger was het dan altijd zo van, s'nachts dan komt de boeman.
Oh ja.
Dat was de boeman, daar hoor je tegenwoordig niet meer over. Maar,
nee.
Of de boebaas. Ja. Boebaas of boeman.
Ja. Want eventjes, uw oma ging dan weer naar haar eigen huis, want daar had ze kinderen nog wonen. Hè?
Nou, een zoon.
Maar u had ook tantes. En u vertelde de vorige keer in het kennismakingsgesprek over een tante die fout was, ja, om het zomaar te noemen. Kunt u daar nog wat over vertellen?
Nou ja, die gingen met Duitsers. He, want mijn oma, toen mijn vader...
Maar dat is een dochter van die oma
van
wel.
Die oma,
maar die woonde dus niet meer bij de oma thuis?
Die woonde bij ons in de straat. Twee huizen bij ons vandaan.
Ja, ja, ja. Maar die woonde op zichzelf. Die was niet getrouwd of
zo? Die was getrouwd.
Ja,
die had ook vier of vijf kinderen.
En ondanks dat hield ze het...
Ja, ja.
Ja,
dat gebeurt tegenwoordig voor
heugen. Ja, nee, ja, maar nee, ik wil het even horen van u.
Dat die vent toevallig een Duitser was.
Ja.
Want er zaten wel meer vrouwen bij ons en er zat een andere tante van me. Die ging ook met Duitsers, maar toch weer op een andere manier als dat zij dat deed.
Ja, ja.
En die tante waar we het nu over hebben, die is ook echt uit haar huis gehaald door de BS. En die is kaal geknipt en haar hoofd in de teer gezet. Ja, oh. Ja dat is ze. Ja. En dan moest ze buiten komen, hè? Buitenstand. Want iedereen moest dat zien. Ja. Dat, ja, en dat zijn dan dingen als familie zijnde, dan sta je erbij. En dan is dat toch niet leuk.
Nee.
Dat, want mijn ouders die wilden dan ook niet dat ik bij haar naar binnen ging. Maar die kinderen van haar waren wel onze vriendjes.
Ja, ja.
En die oudste jongen, die heeft dan ook nog geloof ik een half jaar bij ons thuis gewoond. Want toen zijn ze nog een tijdje uit de kinderlijke macht ontzegd. Of uit de
macht. Ouderlijke macht.
Nee, want mijn oom, die werkte voor de oorlog al in Duitsland. Nee, want toen had je dat. Toen had je heel veel. Wat je nou hier met de Turken schijnt het zo te zijn. Dat voor de oorlog heel veel Hollanders in Duitsland gingen werken.
Ja, ja. Ja.
Nee, en hij was ook bouwvakker. Dus hij zal wel in de bouw gewerkt hebben in Duitsland.
En dat was de man van die tante waar u
dat
net over vertelde.
Ja, ja, ja.
En omdat hij veel misschien weg was.
Ja, godzal. Weet je
ja,
dat...
Ja.
Hoe dat in elkaar stak.
Ja. Oh.
En dat had je wel meer. Want die onderwijzeres, waar ik net over had, die juffrouw Etermans, die ging ook met Duitsers. Ja, want die heb ik meenigmaal, die had zijn Canadese kano. En die heb ik vaak zat in de Nieuwe Rijn zien kano varen met een Duitser in de boot. Ja, en achter in de straat, dat was dan wel een vrije meid. En die ging ook met Duitsers. En die had ook nog een kind bij die Duitser.
Ja.
Was ook een Duitse officier. Ja, en dat zijn dan dingen. Maar dat staat in zekere zin, staat dat eigenlijk buiten je eigen leven.
Ja.
Je weet, die dingen weet je nog wel. Maar dat doet je verder niet zoveel meer.
Nee.
Ja, maar andere dingen. Ik heb bijvoorbeeld, dat heb ik ook de vorige keer ook al verteld. Ik heb ook nog eens gekeken gehad dat ik op dat plein van die kernschapschool liep. En dat er een Duitse zomer een bajonet naar me toe gooide. Ja, waarom weet ik nou nog niet. Ik heb half het idee, ik had een padvinderriem om. En de padvinderij was in die tussentijd verboden.
Ja,
misschien. Ik had echt helemaal niks gedaan. Ik liep de zomer te wandelen. En
En hij gooide dat alleen maar en zei niks of vroeg niks?
Hij gooide dat, want ik zie nog zo, ik liep daarbij, het was aan de zijkant, had je hier die keuken en dan had je daar die zijgeuvel van dat ding en daar zat een deur in, daar kon je dan in, dat was ook gewoon een in- en uitgang. En ik liep ter hoogte van die deur en hij gooit, rakelings langs mij heen, zeg maar. En toen de tijd gelijk al, ja, waarom doet hij dat nou? Ik was daar gewoon verbaasd over.
Ja, ja.
Hey, want er was helemaal geen aanleiding toe. Ik had niks verkeerd gedaan. Ik liep niet te zeiken of wat ook. Hey, en nou nog. Het is heel gek, maar nou nog wel eens vraag ik me af. En het enige wat ik dan zou kunnen bedenken, is dat ik die padvinder zie, want die was natuurlijk duidelijk herkenbaar, want er zat Franse Lely stond daarop, weet je wel.
Ja, ja.
Want, ja, en zo zijn er nog meer dingen. Ik kreeg het als ik dan wel eens in die polders liep om dat hout te jatten, die hekken te slaan. Ja, dan heb ik daar ook wel eens echt, dat ik daar liep, dat ik echt bang was dat een boer me zou zien. En zo zijn er wel meer momenten geweest. En sommige dingen ben je gewoon vergeten. Of net als wat je nou ziet, dat je zo zit te praten, dat dan weer even
komt boven. Ja.
Ja. Maar het is door elkaar genomen, is het... aan de ene kant een rare tijd geweest. Want heel veel dingen, denk ik nou wel eens, die zou je heel anders opvatten. Maar ja, dat komt natuurlijk. Je bent ouder geworden en je kijkt anders tegen andere dingen aan. En dat zijn dingen die je meegemaakt hebt. Ja, en heel veel van die dingen, als je dat nu vertelt, dan geloven mensen je vaak geen eens meer.
Ja, is dat zo?
Ja, hij zou er met zijn verhalen. Dat, ja, dat is echt waar. Als ik ga beginnen over mijn jongste tijd, dat ik pas begon met werken. Nou ja, ik kwam het was de oudste motorenfabriek van Nederland. En toen ik daar kwam werken, was het in die tijd, was het al een hele ouderwetse fabriek. Want wij hadden bijvoorbeeld helemaal geen hijsmogelijkheid. Je moest alles met de hand doen. We hadden een machinepark, een draaibank, een schaafbank, boormachine, nou, noem maar op. Die liepen allemaal op één motor, want dan had je in de balken, daar liep dan het drijfwerk. Dus assen met grote schijven erop en riemen eromheen. En die dreven dan alle machines aan. En als we dan 's morgens gingen beginnen en we hadden die voorman, die wilden we wel eens een hak zetten. Dan stonden we te kijken en als hij dan aan de knop zat, dan zetten we allemaal tegelijk onze machine aan en dan sloegen de stoppen door.
Oh, ja.
En dan stoppen we. Ja, als je roest. Ja, en dat zijn dingen. Ik heb dingen, ja, het zegt jullie weinig, maar ik heb bijvoorbeeld spiekbaantjes staan hakken in scheepsgroeven. Nou ja, daar deed je bijvoorbeeld misschien een halve dag over, of misschien nog wel langer. Tegenwoordig te zeggen, zetten ze hem onder de machine en die brrt, en in een tijd van twee jaar is het gebeurd.
Ja.
Maar je leerde natuurlijk wel je vak.
Want u bent vanaf die benedenschool, want u heeft daar straks ook het woord ambachtsschool laten vallen.
Ja, dat was avondambachtsschool.
Avondambachtsschool.
Ik heb 5 jaar avondambachtsschool.
Ja, want toen u van die benedenschool afkwam, was u zeg maar 13?
Nou, ik was, omdat ik 3 jaar blijven zitten, was ik natuurlijk 15 toen.
15 toen u van, ja, ja.
Dus ja. Ik ben in 48 begonnen.
Oké, okay, ja.
En daar heb ik 44 jaar bij diezelfde baas gezeten.
En waar was dat, die baas?
Dat was in de Sumatra-straat.
Sumatra-straat.
Machinefabriek Drakenburg.
Drakenburg?
Drakenburg.
Drakenburg.
Dat is, kijk, daar staat een machine waar ik al gewerkt heb.
Oh, wat grappig.
Ja, die heb ik toen gekregen toen ik 40 jaar aan de zaak was. Hebben ze dat voor me gemaakt.
Ja, wat leuk.
Dat is een schaafbank.
Wat leuk, ja. Want u bent dus naar de ambachtsschool gegaan om u te specialiseren, ja. Om daarbij die fabriek...
Dat was smidse machine tekenen. Dus dat was echt tekenen. Dus geen praktijk.
Nee, nee.
Je deed de praktijk, deed je op je werk.
Ja, ja. En toen u dus die ambachtsschool afgemaakt heeft, die duurde 4 jaar, zei u net, toen was u een jaar of 19.
Ja, het heeft 5 jaar geduurd.
Ja. Dus, en toen kwam de diensttijd.
En toen kwam de diensttijd, maar vlak erop ben ik in dienst geweest. Ja. Ik ben 20 maanden in dienst geweest.
Ja. En dat heeft u nog steeds in uw herinnering als een hele fijne tijd.
Mijn diensttijd, ik heb een prettige tijd. Maar ik moet erbij zeggen, ik heb een joppie gehad in diensttijd. Want op een gegeven moment was het zo dat... Ik stond op wacht en toen moest ik bij de batterij commandant komen, want ik heb bij de verzware veldartillerie gezeten. En dat was wat, want als je op wacht stond en je werd weggeroepen, dan was er altijd wat aan de hand. Dus ik kom daar, hij zegt, ik heb je staten gelezen en ik zie dat jij bankwerker of metaalbewerker bent. Ja, dat klopt. Hij zegt, nou is het zo, hij zegt... Van de geschutsherstellerschool zijn er te weinig mensen afgekomen. En iedere batterij die moet een geschutshersteller hebben. Hij zegt, zou jij daar toen eens aanvoelen? Ik denk, wacht eens even, dat is een baantje. Ik zeg, ja, natuurlijk, ik had er verder van die dingen helemaal geen bal verstand. Dus hij zegt, nou, dat is dan voor elkaar. Hij zegt, bij deze krijgen we, ga je dan, en dan ga je bij ons... Hier, wij hadden ook een technische dienst, want ik heb in het harde gelegen. Dat was een groot legerkamp. En daar zat ook een afdeling technische dienst. Hij zegt, dan ga je daar naar die technische dienst. En die breng je wel een beetje bij. Nou ja, die vent had er waarschijnlijk minder verstand van dan ik. Want ik kom daar. En toen kom ik bij een afdeling luchtdoelgeschut terecht. Nou... Dat heb helemaal met veldartillerie niks te maken. Dus ik heb daar een maand of wat heb ik daar rondgehuppeld. Nou, ik had dat daar prachtig, want ik hoefde niet mee te doen aan velddiensten en noem maar op.
Ja.
En toen op ruimte, ja, nou moet je toch eens een keer officieel in functie. Dus ik kreeg een geruisbekiesje en een oliepompje. En nou ja, de gegevens die je dan had van wat je dan in je vooropleiding had gehoord, daar moest je het dan mee doen. En ik wist wel dat er zat een rem en een vooruitbrenger richting op. En dat werkte met oliedruk. En dan moest je in de gaten houden dat die pijltjes, die moesten een bepaalde maat hebben. En was dat niet zo, dan was het niet goed, want dan ging die te snel vooruit of te snel achteruit. Dus ik had dat pompje en alles bij me. En op een gegeven moment, ja, dan moet je toch waarmaken dat jij geschutsersteller bent. Dus ik had hem natuurlijk in de metaal gezeten en ook een beetje in de constructie. Dus je wist van het einde van de wist je wel wat. Maar dan was het, we hadden natuurlijk iedere week hadden we onderuit al die stukken. En de aarde jongens, die waren kaas, dul je pan, kan ik je niet komen helpen. Was het, ik zei nou, dan haalde ik om de week, haalde ik een stuk, die krikte op, want dan moest je die, dat zeggen jullie maar weinig, maar dan moest je die benen moest je spreiden. En dan kon je een schop aan de voorkant eronder zetten en dan moest je hem opkrikken en dan kwamen die wielen vrij en haalde je de wielen eraf. Nou, dan ging je dat schoonmaken, nieuw vet erin en de wielen er weer op. Het was wat of weinig werk. Nee, maar die jongens die vonden het prachtig. Want die hoefden dan ook niet naar, want wij krijgen bijvoorbeeld ook vaak onderleg in punt 50. Dat is nou ja, net waar die hulzen zo'n beetje van zijn. En dat is ook een zware mitrailleur. En daar kreeg je zo vaak kreeg je daar les in, dat daar werd je me zo doodziek van. Dus die jongens die vonden dat prachtig als ze er onderuit konden komen. Ja, ik had wat dat betreft ook vrienden.
Ja, leuk.
En dan moest ik van tijd tot tijd opruimen. Toen moest ik alle karabijnen en wat er allemaal aan vuurwapens waren, pistolen en zo, moest ik controleren en een rapport over uitbrengen. En wat voor conditie of ze waren en zo. Ik heb wat mijn diensttijd betreft, want ik hoefde ook niet bij te doen aan velddiensten, want denk erom als die jongens velddienst hadden, nou dat was buffel geblazen, want er zat 11 man bediening bij één kanon. En dan was het wel zo dat als die jongens dan, want dan hadden ze net in stelling gebracht, en dan was het afmarcheren, achterwaarts afmarcheren, of dan moesten ze voorwaarts afmarcheren, net hoe het in elkaar zat, weet je wel. Nou, en dan was het, ik kon er alleen maar naar zitten kijken, want ik zat dan met de chauffeurs en de koks, zaten we dan, want we moesten altijd wel mee met veldings.
Ja.
Maar dan zaten we, we zaten gewoon een beetje uit ons neus te peuteren en bakjes te vertellen en wat ook.
Ja.
En dat was, als we op kamp waren ook. Ik hoefde nooit op wacht te staan.
Nee.
Ik heb vaak gehad, heb ik wel eens een wacht van iemand overgenomen. Weet je, ja, godverdomme, ik ken dat toch niet. Mm. En die andere jongens, die moesten dan een schuttersput graven. Maar wij gingen altijd in een aanhangertje slapen.
Moet je nagaan. Ja.
Dus dat
is betere werk.
Dat was altijd prachtig.
Eventjes. Dit. Dan ga ik dus weer eventjes terug naar de oorlogstijd. U heeft verteld dat u dat zelf uit de sloot heeft gevist,
nee,
hè?
Dat pamflet.
Ja. Het schijnt dat veel van deze krantjes zijn al in het archief van Erfgoed Leiden.
Dat kan.
Ja. Dus op zich was het voor hun niet een extra aanvulling.
Nee.
En meer ook omdat die natuurlijk in een wat minder goede staat is.
Ja, ja.
Maar voor u is het natuurlijk een stukje.
Kijk, ik zie nog zo dat ik het opraap.
Ja.
En die dingen, die weet ik precies waar ik die opgeraapt heb. Die heb ik op de Burgeraflaan opgeraapt, Hulzen.
Ja. Nou, dus er hebben wel meerdere mensen naar gekeken, maar niemand die durft zijn vingers er aan te branden om nou te zeggen van nou, dat is dit of dat is dat.
Nee.
Iemand zei wel van nou, je zou eventueel in Soesterberg, is er dus een leger gebeuren. Ik weet even
ja, het Oorlogsmuseum.
Ja, dat zit er.
Zou je ook nog
in Delft zei dat, ja. Dan zeiden ze, nou dan zou je het daar naartoe moeten sturen. Dan weet je misschien wat het zou kunnen zijn. Maar u had zelf ook al twee opties genoemd, maar, hè, de vorige
het
is, keer.
Het kan, en zeker omdat deze zo beschadigd is. Die is waarschijnlijk ook op zijn kop terechtgekomen.
Ja.
Maar ze kunnen waarschijnlijk aan de merken onderop wel zien van welke fabriek of het afkomstig is.
Ja, ja,
dat denk
ja.
ik wel.
Ja. Maar daar is in ieder geval wel een foto gemaakt van het krantje en van de patronen.
Ja.
Zodat we die misschien wel bij uw interview afbeelden. Ja, ja.
Ik heb helaas die granaatscherven heb ik nog niet gevonden. Ik heb half en half het idee dat die op een of andere manier kwijtgeraakt zijn.
Ja.
Ja, dat vind ik op zich vind ik dat best wel erg.
Ja.
Maar,
nou, dat betekent voor u veel natuurlijk.
En ik heb ook nog een scherf, die heb ik dan nog wel gevonden. Maar dat is waarschijnlijk van Duitse luchtafweer. Dat is een aluminium scherf, ongeveer zo'n ding.
Ja, ja.
En
ja.
Dat,
Wat heeft u nog in de afgelopen tijd nog foto's verder voor ons kunnen vinden waarvan u zegt van nou, die zijn zo...
Ik moet ergens, moet ik ook nog iets hebben met een paar fotootjes vanuit Denemarken. Hey, maar, ja...
Die uitzending, ja. Maar dat die is... heeft u niet zo dat u zegt van nou, die kan ik pakken, die...
Nee, ik zou die niet...
Dan moet u het huis op zijn kop zetten.
Dan moet ik, ja. dan moet ik dat echt... Want nee. dat is net einde. Ik heb bijvoorbeeld ook nog een album uit mijn diensttijd. Nee, ik denk dat die in een van die laden daar ligt, maar...
Maar niet meer uit de jaren daarvoor, uit vroegere jaren.
Nee, want weet je, die is uit vroegere jaren, en zeker in de oorlogstijd... was het natuurlijk eigenlijk uniek als iemand een fototoestelling had.
Ja.
He, en zeker in de oorlogstijd was er ook geen filmrolletjes of wat ook meer te krijgen.
Nee.
Dat zijn dingen, ja. Veel dingen ben je natuurlijk in de loop van de tijd kwijtgeraakt.
Ja.
Ik moet ook ergens nog een fotootje hebben van dat ik pas uit Denemarken terug ben. En dat ik bij mijn buurman in de tuin sta. En wij hebben in Denemarken, iedereen kreeg een skipak. Dat was je maar al wat. En dan sta ik nog in mijn skipakje op dat fotootje. Maar waar dat ooit gebleven is, ik weet het niet meer.
Nee.
Dat...
Goed, nou, ter afronding. Ik denk dat wij alles hebben gevraagd wat wij heel graag wilden weten. Ik weet niet of jij nog specifiek iets wil vragen aan meneer dat je zegt van nou...
Nou, u had het er net over twee tantes die iets met Duitsers hadden. De ene was dan kaalgeschoren, maar de andere dat was iets anders.
Ja, die... Maar die man, dat was ome Chris... En die heeft echt in Duitse krijgsdienst gezeten. Ik weet niet of die bij de SS zat of wat ook. Nee, maar...
Dus het was meer haar man die dan fout was en niet de
dat
tante?
Die tante waar ik het eerst over had, die dan kaal geschoren is, dat was tante Alma. En die andere die heette Agathe. En... Maar die Chris, dat is ook nog een man... Die heeft mij op een gegeven moment ook nog eens een keertje massage gegeven. Want ik was op een gegeven moment, toen was hij toevallig met verlof. En hij was ook, van het Rode Kruis. En toen kreeg ik een soort hartaanval. Heb ik een hartkramp gehad, volgens mijn huisarts later. En toen heeft hij me nog gemasseerd. En ik heb ooit het idee dat ik daar, want in 87 heb ik ook een hartinfarct gehad. En ik denk dat toen de tijd in mijn jonge jaren, dat er toen toch ook al hartproblemen waren. Maar in ieder geval, die man, dat was ome Chris, die heeft bij de... Dat was ook een Nederland, want je had verschillende krijgsdiensten in het Duitse leger. En dat was de Luftwaffe. En je had de SS. En dan had je ook nog... Ik weet niet hoe die groep heet. Mm. Maar in ieder geval, die heeft nog in Rusland gezeten. Want die heeft nog in Rusland gevochten.
Dat is die oom met op zijn arm...
Nee, dat is Omian. Dat is
broer van Omian. Dit was de man van tante Agathe.
En die Chris, dat is een zwager van mijn vader.
Oh ja, ja.
En, maar die tante... Die, ja, daar heb ik eigenlijk nooit hoogte van gekregen, hoe dat zelf zat.
Nee.
Die tante Ann, die was echt dik met Duitsers, weet je. Dus dat je zegt van, nou ja, en dan niet met één, maar die had dan meerdere Duitsers. Hè? Dus ja, wat je dan zou kunnen zeggen op het hoerengraf.
Ja.
En die tante Raad, dat was eigenlijk meer van, nou ja... zij doet dat, dat kan ik ook wel. Mm. Hè? Want er viel natuurlijk was wel wat.
Ja, je kreeg natuurlijk wel wat.
Want zij had dan ook twee kinderen. En die zijn ook allebei al overleden. Maar dat, die ging ook met Duitsers. Daar mochten we dus ook niet komen. Maar dat was een hele andere, dat was heel anders.
Ja, ja.
Mijn tante Anna, dat was er eentje van, zal mij wat kan mij wat schelen. Ja. He, die leefde er gewoon raak op los. He, maar die tante Raad, dat was altijd meer een beetje van, nou ja, meer dat je zegt van, nou ja, die deed dat uit nood.
Ja,
dat ze eventueel
nog
wat te eten zou hebben.